Ja, goed om toch hier te zijn. En om samen weer het woord te openen. Ik was hier al een keer eerder geweest, hè? Toen was onze broeder de Nijs ziek. Ja, nu is heeft hij zijn dienst verruild, hè? Van aardse dienst overgegaan in hemelse dienst. Hij was natuurlijk al een hemelse dienst, maar het was een hemelse dienst natuurlijk hier nog op aarde, in het vlees. En het leek me goed om daar toch nog even wat bij stil te staan. We hebben dat in de gemeente in Leiden, heb ik dat ook eigenlijk nog min of meer gedaan. We hebben weer een overgang gemaakt van de normale woordverkondigingen. Door stil te staan bij de 2e Timotheusbrief. Daar een reeks gehouden over 3 versen, 4 spreekbeurten over gehouden. Nou, dat zie je wat ontzettend veel rijkdom je uit 3 tekstjes kunt halen. Hè, dat je daar gewoon 4 avonden over vol kunt praten. Ja, daar ging het dan over, dat was ook de slottekst, hè, tijdens de rouwdienst van de Nijs. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop voleindigd. Ik heb het geloof behouden, voortzicht voor mij gereed, de krans der rechtvaardigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij te dien dagen zal geven. Prachtige tekst. En dat is ook een tekst waaruit wij mogen leven. We hadden het net even met een aantal broeders hiervoor over van ja. Wat je steeds meer ziet is dat de mensen in deze tijd vooral leven voor het hier en nu. En in dit leven moet je het maken. En ja, wij weten dat het ons bestaan verder gaat dan dat. Dat wat dat betreft het beste nog komt. Om maar te spreken met weer een oudere broeder, Jacob Klein-Haneveld. Dat heeft daar zo'n boekje over geschreven. Dat is een van de eerste boekjes die ik van hem las. En ja, wat dat betreft gaat het verder voor ons. En dan word je toch ook bepaald eigenlijk gewoon bij onze roeping. Zoals die dan staat in Efesiërs 3. En dan mag u opzoeken. We gaan straks heus wel open naar Romeinen. Maar het leek me goed om hier toch nog even mee te gaan beginnen. Efesiërs 3. Ja, ik kan nog lezen, toch? Wat duister, hoor.
Ja,
maar
goed
ook nog. Ja, nee, hoor, prima. Ja. En dan ga je ook zo zitten zweten hier. Ja,
anders moet je lang blijven. Ja, dat
zit. Efesiërs 3, vers 8. En daar staat dan, daar zegt Paulus dan, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen, de volken, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwenher verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelzijdige wijsheid Gods bekend zal worden naar het voornemen der eeuwen, dat hij in Christus Jezus, onze Heere, heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Ja, dat schrijft Paulus dus aan de gelovigen, hè? We weten niet precies welk gebied het, of dat echt een Efesiërs is geweest, waarschijnlijk het gebied eromheen. Maar hij schrijft daar dus aan de gelovigen, ook aan ons in deze tijd, over wat dat geheimenis is. En dan zegt hij daar al eerst bij in vers 8, en dat vond ik wel mooi om te zien, mij verreweg de geringste van alle heiligen. Ja, Paulus was niet uitgekozen omdat hij nou zo'n geweldig figuur was, omdat hij nou zo'n geweldige persoonlijkheid was. Hij was in zijn voorkomen ook nou niet echt overtuigend. Dat geeft hij zelf ook toe. En hij zegt ook van ja, mij de verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. En toch zegt hij van ja, de Heer heeft juist mij uitgekozen. De geringste onder allen. En dan zien we wat dat betreft dat God niet kijkt naar je status in het vlees. Niet kijkt naar je bankrekening. Niet kijkt naar je aardse positie. Of wat dan ook, of je een groot huis hebt of een grote auto. Of dat je populair en beroemd bent onder de mensen. Nee, God kijkt hoe hij zijn dienstknechten kan gebruiken, zoals dat dan ook bij Paulus gebeurde. En mooi is Ja, dat vertelde Geesje mij ook over de Nijs. Dat de Nijs ook zoiets had van, ja, joh, waarom mag ik nou die boodschap verkondigen? Want ja, vroeger stotterde die. En ja, als je de Nijs een beetje kent. Nou, de Nijs kwam vaak zekerder over, denk ik, dan dat hij daadwerkelijk was. En hij verbaasde zich daarover. En ik denk dat wij ook zelf in dat spoor, hè, zoals Paulus dat dan hier weergeeft, mogen staan. Het gaat niet om je vleeselijke toestand, hoe je bent, maar het gaat om wat je in de Heer mag zijn. En ja, en dan gaat het dus dan om datgene, om die boodschap zoals die dan hier hè, verwoord wordt, zoals het aan de volken verkondigd is, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Dat mocht Paulus doen. Dat van eeuwen verborgen, eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Dan kom je ook op een punt, wat je in deze tijd, wat in deze tijd niet populair is, hè? Wat mensen willen is een zichtbaar evangelie. Dat je wonderen en tekenen ziet. Of dat je er zelf wat voor moet doen. Ik had dat met mijn schoonvader nog in de Uithoven, die reed met mij mee, die is hier ook aanwezig, dus is niet dat hij is gaan winkelen. Maar daar hadden we het over. Je hebt last tot laatst, dat stond ook een stukje in de visie ook te hebben staan. Het gaat dan over de vierde musketier. Hè? En dan kun je een karakterweekend doen. En dan ga je survivalen. En in dat survivalen ga je de Heer vinden. Hè? En wat moet je dan doen? Dan moet je met een zak stenen lopen. Dat zijn zonden. En dan moet je een jabboksworsteling doen. Dan moet je door een rivier gaan. In je onderbroek of in je blote billen. En je moet met een, uiteindelijk, het eindigt het zo'n beetje met een goocheltaal lopen. Dan loop je met een dwarsbalk op je rug en dan worden er allerlei bijbelteksten gereciteerd. En dan breken mensen en dan gaan ze stuk. En uiteindelijk, wat ga je dan doen? Dan ga je je zonde op een papiertje schrijven en dat ga je aan een kruis nagelen. Ja. Ja, nou, ik vind dat persoonlijk, als ik dat zo hoor, en dat zullen mensen misschien met alle beste bedoelingen doen, of misschien ook, want er hing een aardig prijskaartje aan om dat te doen, je hebt niet eens een warme douche. Hè? Dus ja, daar zullen ze blijkbaar aan moeten verdienen. Ja, dan denk ik vind dat het in het vlees zoeken van de Heer. Hè? Wat is het? Door je vleeselijk, door met je vlees bezig te gaan. En dan ga je daar in de Heer zoeken. Ja, dat is wat deze wereld wil. En ja, de boodschap waarin wij geloven is niet populair. En zeker hoe jonger de mensen zijn al helemaal niet. Want ja, deze jeugd en ook ik zelf zijn toch in welvaart opgegroeid. En de neiging om al naar geld en goed te hangen is veel groter dan om iets bezig te zijn wat na deze dood is. Ik kreeg dat ook laatst als een verwijt in de woordverkondiging. Van ja, de jongeren sprak het niet aan, want ja, ik heb te veel over de hemel gesproken. Ja. Dan denk je er eerst over na, probeer je dat dan ook serieus te nemen. Hè? Want ik wil altijd wel kijken of kritiek van mensen terecht is. Want ook ik kan ernaast zitten, misschien wel juist ik. Maar dan denk je van ja, dat is toch wel een beetje de tendens in deze tijd. We zijn puur met het hier en nu bezig. We leven met het hier en nu. En wat hierna komt, dat vindt men toch minder belangrijk. Nou goed, wij mogen daar gelukkig in geloven, niet om daarin te beroemen, hè, in onszelf, dat wij dat zo goed vinden van onszelf, maar dat dat in genade aan ons gegeven is. En dan komen we bij de taak, want dat is eigenlijk mijn eigenlijke punt wat ik wilde noemen, ik dwaal al heel erg af, maar ik vond het wel belangrijk om te noemen, eigenlijk wat onze taak, onze verantwoordelijkheid is, en dat vinden we dan in vers 10 terug, op dat thans door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten, in de hemelse gewesten de veelzijdige wijsheid Gods bekend zal worden. En dat is onze taak, dat is onze roeping. Dat is waartoe we gesteld zijn. Hè? Niet om hier te evangeliseren. Dat is niet onze eerste taak. We mogen natuurlijk wel het evangelie doorgeven. En we mogen ook deze boodschap waar we over het hebben doorgeven. Maar zoals Paulus ook tegen Timotheus zegt, hè, vertrouw het toe aan vertrouwde mensen. Want mensen verdragen het niet. Want te veel gelovigen blijven slechts bij de melk. En dan geven ze, hè, bij wijze van spreken, dit geestelijke brood, dit geestelijke vlees. Ja, dat spugen ze uit. Dat kunnen ze niet verteren. Dus in dat opzicht vertrouwen toe aan vertrouwde mensen. En weten dat je roeping in de hemel is. Weet dat je bediening in de hemel is. En ja, in dat opzicht, en dat vind ik dan wel mooi, houdt het voor ons ook niet op het moment dat we sterven. Maar gaan we door met onze bediening. En dat is wat we natuurlijk mooi kunnen zien bij ja, het sterven van onze broeder de Nijs. Ja, het hield voor hem niet op, hè. Hij ging over in hemelse staat en daar zet hij zijn bediening voort. En dat geldt ook voor ons. Want dat je hier zit, hè, is niet een grotere bediening dan dat u daar zit. Want we hebben allemaal zo onze bediening. De een die speelt op de piano. De ander die kondigt het hier aan. De weer ander regelt hier van alles. Ieder heeft zo zijn bediening. En dat werd mij op de Bijbelschool altijd geleerd. Je moet eerst met de mindere taken beginnen. Dat was de zondagsschool. Dat werd dan als mindere taak gezien. En dat leerde zo'n Bijbelschoolleraar. Ja, dat is helemaal geen mindere taak. Dat is weer allemaal menselijk bekeken. En dat zie je tegenwoordig ook. Leiderschap, hè? Dat is ook zo in leiderschap. Je moet een leider, we hebben sterke geestelijke leiders nodig. Ja, was Paulus zo sterk? En gaan we eens bij Timotheus kijken. Was Timotheus zo sterk? Timotheus was ook een beetje een ziekelijk verlegen figuur. Ja, leiderschap. Paulus noemt zichzelf een doulos, een slaaf. Een slaaf van Christus. Dat is waar het over gaat. En als het dan gaat over leiderschap. Oké, soms zijn er mensen die meer verantwoordelijkheden moeten nemen. Of schoonvader zei ook. Die zei ook van ja, we kunnen beter verantwoordelijken noemen. En zo is het natuurlijk wel. En ik ben thuis niet de baas over vrouwen en kinderen. Ik zeg het wel eens voor de gein. Nee, ik ben eindverantwoordelijk thuis. Eindverantwoordelijk. En daarin dien ik mijn gezin. En hier zitten is ook dienen. Nou ja, en dat mag doorgaan, want daar had ik het juist over. Tot na je leven door. Dan gaan we even naar Filippenzen 1 vers 6. Dat vind ik zo'n mooie tekst. En dit zei natuurlijk Paulus aan de Filippenzen, maar ik denk ook dat we dat ook zo tegen elkaar van elkaar in deze tijd als gelovigen mogen zeggen. En er staat dan hiervan, toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot in de dag van Christus Jezus. Nou, we weten wanneer de dag van Christus Jezus is. Hè? Dat is niet op het moment dat we komen te sterven dat we met de Heer verheerlijkt worden. Nee, dat zal aan het einde van de huidige aion. Het zal aan het einde van dit huidige tijdperk zijn. Voordat hij zich ook aan de schepping zal openbaren. Voor zijn wederkomst op aarde. Hè? Wat de hoop van een andere groep van gelovigen is. Hè? Onder andere de Romeinen geloofden dat. De gemeente der rechtvaardigen. Die geloofden dat Jezus Christus op aarde weer zou komen. Daar zagen ze naar uit. Onze hoop is de uitopstanding. En dan uiteindelijk mogen we natuurlijk door die uitopstanding met de Heer in hemelse heerlijkheid verenigd worden. En daar mogen we onze taak voortzetten, zoals het hier staat. Hè? Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in hun goed werk begonnen is. Dat is hier, is dat gebeurd. Tijdens ons leven hier op aarde, dit ten einde toe zal voortzetten. Is dat dan tot de dood, tot ons sterven? Nee, dat is over ons sterven heen. Door hemelse heerlijkheid heen, tot de dag van Christus Jezus. Onze broeder de Nijs, en de velen die ons zijn voorgegaan al, en waarvan we in ieder geval, ik moet er zeggen, als je het hebt over, ja, wat is nou de bestemming van gelovigen? En nou, dan kunnen we in ieder geval met zekerheid zeggen dat wie gelooft in die overhemelse positie, dat die met de Heer en Heiland verenigd mag worden door de uitopstanding. Ik moet u zeggen dat ik daar wat betreft gelovigen, ook ik heb mijn vragen, gelovigen die daar niet in geloven, daar ben ik nog niet uit, kan ik nog geen antwoord op vinden. Ik vind dat lastig om te zeggen. Ik heb een tijd geweest dat ik heb gezegd van ja, dat zijn, die gaan ook allemaal door die uitopstanding heen, maar ik vind het lastig om te zeggen. Ik moet u zeggen, ik heb daar nog, het is nog een keer aardig om met deze of gene hier, u zult er absoluut ook uw mening over hebben, om daar gewoon gedachten te wisselen. Maar goed, wij mogen weten, als je deel hebt aan dat afgestorven zijn met Christus en dat geestelijk in heerlijkheid in de hemel gezet zijn, dan mag je weten dat je deel hebt aan de uitopstanding. Nou, laat dat dan in ieder geval maar even bij onszelf houden. Maar dan mag je bediening dus doorgaan. Dan mag je bediening dus voortgaan door de dood heen. En dan in hemelse heerlijkheid. En zo mogen we dat ook zien. En in dat licht mogen wij ons aardse bestaan ook zien. En ja, mogen we, wat dat dan gaat, ook het sterven, het overlijden van onze broeder de Nijs zien. Nou, dan gaan we even weer terug naar Efesiërs 3. Ik heb er al veel langer over gesproken dan ik wilde. Maar dat maakt niet uit, hè? We hebben de tijd, hè? Dus als ik straks te laat, moet u maar even zeggen. Want ik hou nooit de tijd in de gaten.
Dat doe ik helemaal
niet. Ja? Ik mag gewoon zeggen, hoor, dat voelt me niet door beledigd. Nee. Ik had er vaak in de gemeente, die gemeente bestaat niet meer, en dat was in Renen dan. En daar zat altijd een oude oma achterin, en als het dan te lang duurde, dan stoppen oma. Ja. Anders blijf je maar doorgaan, en ja, op een gegeven moment moet er ook een boterhammetje gegeten worden. Helaas hebben we nog steeds eten en drinken nodig. Nou, we zijn weer even terug in Efesiërs 3. En dan gaan we even naar vers 12. En dat vond ik dan wel mooi over wat daar stond. In wie, en dat duidt op Christus Jezus, in wie in Christus Jezus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Die geloven wat Paulus dan schrijft, die maakte zich nog wel druk, want Paulus moest verdrukkingen leiden. Hè. Nou ja, hij had toch ook wel de kans dat hij zou moeten komen te sterven. En wanneer je soms ziet dat een bijbelleraar wegvalt, en dat heb ik ook in Leiden wel gemerkt. Hè, en hij is toch een hele sterke persoonlijkheid. En je zag dat in de gemeente in Leiden ook terug toen hij wegviel. Ja, maar had hij zoiets van, ja, hoe moeten we nu verder? Men wist het gewoon even niet meer. En ik weet niet of dat gevoel hier is geweest, maar ik merkte dat in Leiden ook wel. En Paulus die spreekt hier in Efesiërs ook over diezelfde toestanden. Zo van, ja, hoor eens, we hebben verdrukking, hè, dat heb ik te ondergaan. En wijze van spreken kon het voor Paulus ook zo zijn dat hij een keer weg zou vallen. En daar spreekt hij dan die verwachting later in de 2e Timotheusbrief ook over uit. Joh, ja, verlies de moed niet. Want we hebben uiteindelijk de toegang tot Christus Jezus. Dat is niet afhankelijk van de prediking van wie dan ook, van welke broeder of zuster dan ook. Nee, we hebben het woord. En je ziet in veel kerken en gemeenten dat je daar een dominee hebt, een dominus, een heer. In het Grieks dan weer een kurios. En zo noemde men zich. Hè? Zo noemt men zich. En dat is eigenlijk de enige die dan dat woord mag openen en dat aan mensen uit mag leggen. En daarin maak je ook mensen dan weer eigenlijk afhankelijk van de persoon in plaats van dat men afhankelijk van het woord wordt. En zo'n dominee, zeker in die protestantse kerken, die is dan eigenlijk weer onderhevig aan wat er vroeger geleerd is. He, de institutie van Calvijn. Die is daar dan onder. En al die geloofse, de Heidelberger catechismus. En daar gaan we dan een preek over houden. Men spreekt niet meer over het woord, maar men spreekt over de Heidelberger catechismus. Ja. Maar gelukkig zijn wij daar vrij in. Wij zijn in ons luisteren. Wij zijn in het bestuderen van de Bijbel. Hoeven wij niet afhankelijk te zijn van een spreker. Hoeft u niet afhankelijk van mij of voor wie dan ook te zijn. Het woord mag zelf voor u opengaan. En iemand die komt spreken mag dan wel een middel zijn. Om dingen duidelijk uit te leggen. Maar zo iemand is niet heilig. En wat hij zegt moet u ook niet heilig verklaren. Kijk het thuis altijd na. Controleer wat er gezegd wordt. En u hoeft het zeker niet altijd eens met mij te zijn. Absoluut niet. Ik vind het juist leuk als mensen het oneens zijn. Want dan kun je vaak het meeste van leren van die discussies. En in dat opzicht kan ik ook van u leren. Al is het maar vanwege al de geloofservaring die u heeft. Want u bent, in principe veel van u zullen al veel langer op die weg van het geloof zijn dan ik. Al veel langer met die dingen bezig zijn dan ik. Maar goed, in dat opzicht hebben we altijd die vrije toegang tot Christus Jezus. Is daar niet, hoeft er niet een middelaar van een spreker of een paus of wat voor figuur dan ook te zijn. Zo mogen we dan vandaar dat die toegang hebben, maar ook de vrijmoedigheid om dat evangelie te verkondigen, om daarmee bezig te zijn, om daar samen met elkaar over te spreken. Ja, en dan uiteindelijk wat er dan in vers 13 staat, en daarmee wil ik gaan besluiten, en dan wil ik langzamerhand de overstap gaan maken naar Romeinen. Ja, we hoeven niet de moed op te geven. Wat er ook gebeurt in ons leven. We hoeven niet de moed op te geven. En het is ook juist, en dat zien we ook in de Romeinenbrief terug, hè, van ja, goed, God alle dingen ten goede doet medewerken. We hadden het net ook weer, broeders had ik het voor dit spreek alweer over. Ja, zo heb je in de 5 minuten. En je kunt soms uren met mensen praten en dan gaat het nergens over. Dan heb je het over koetjes, kalfjes, over de nieuwe tv die je aangeschaft hebt, in de mooie auto, in het mooie huis. En zo kom je hier en dan praat je even 5 minuten met mensen. En dan kom je tot de kern van waar het uiteindelijk om gaat in ons menselijk bestaan. Ja, niet zozeer ons menselijk leven hier, maar wel ons menselijk bestaan. En wat verder reikt dan door dan alleen het leven hier. Maar wat tot over, tot door de dood heen doorgaat. Hè, dat je, ja, in dat opzicht, wat dat dan gaat, juist als je alles hier op aarde wordt afgenomen, als je gezondheid minder wordt, wat voor velen van u denk ik gezien uw leeftijd ook het geval zal zijn. Ja. Ik heb al heel wat ziektes vanochtend voorbij horen komen hoor. Ja. Ja, maar dat hè? Zo is het wel. Ja. Ook al vervalt onze uiterlijke mens, dat gebeurt. Prediker 12, ga het maar lezen. Daar word je niet blij van. Word je niet vrolijk van. En dat wacht mij ook. Ja. Ik had een sportkeuring gedaan. Sommigen weten, hou ik van wielrennen. Ik had een sportkeuring gedaan. Dan kwam uit dat ik astma had. Ik vond het wel mooi. Ik zei, nou, dan krijg ik tenminste van die legaal krijg ik doping. Kan ik nog harder fietsen. Maar ja. Ja, zo hebben we dat allemaal. De ene wordt er vroeg mee geconfronteerd. En de ander later in je leven. Maar daarin leer je juist wel dat het hier niet is. En dat het werkelijke leven in Christus is. En dat je pas werkelijk echt geheel tot leven komt. Want hier zijn we alleen maar stervenden. We dragen de dood in ons hoor mee. We zijn eigenlijk langzamerhand. Je wordt geboren. En dan gaat het tot je 22e, 23e bij de meeste mensen. Want er zijn ook kinderen die op jonge leeftijd al overlijden. Gaat het dan nog aardig met je? En dan begint de aftakeling. Precies ook op het moment hè, dat je geweten ten volle ontwikkeld is. Ja, dan krijg je de straf. Dan krijg je met die straf van de dood te maken. En dan ga je aftakelen. Nou, dat is wel heerlijk voor ons om te weten dat het... Ja, wat dat betreft dat we wel moeten sterven, maar dat ons innerlijk van dag tot dag vernieuwd mag worden. En dat we pas werkelijk tot volle wasdom zullen komen op het moment dat we met Christus in heerlijkheid verenigd worden. Nou, dat is waarin wat ik hier zo lees, nou eigenlijk wat de Bijbel zegt, dat durf ik hier wat te zeggen, wat we hier terugzien. En wat voor mij persoonlijk ook de drijfveer in mijn leven is, wat ik belangrijk vind. En wat ik overigens ook, en dat is zo mooi, ik heb alle studies van de Nijs van Romeinen geluisterd in de afgelopen maanden, op een halve na. Het was net niet, ik heb er nog een halve luisteren. Maar wat ik ook bij onze broeder terugzag, en waarin ik een stuk herkenning vond, en dat is alleen maar handig dat u nu niet ineens hele andere dingen over mij nou gaat horen. He? Dat zou toch vervelend zijn, als ik nou tegen u ga zeggen, mensen, we moeten in tongen gaan spreken. U moet hier in de geest vervallen en ik wil dat u schuimbekkend hier neer gaat liggen. En ik kom hier om uw ziekte te genezen. Ja, als ik Jan Zijlstra, zou nog niet gelukken, nu lukt dat ook niet. He? Dus dat hoeft u in ieder geval niet te verwachten. Ja, en dan heb ik nog één tekst. Prachtige. Daarmee wil ik dit stukje afsluiten en dan gaan we langzamerhand, dan gaan we echt naar Romeinen. Wat Paulus dan ook zegt, maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Ja, in dat opzicht dan ook zou ik kunnen zeggen, en niet wat betreft de goede dingen, maar wel wat betreft de vleeselijke dingen, en misschien ook al deels het lijden. Vergeten hetgeen achter mij ligt, maar ik strekken ernaar hetgeen voor mij ligt. En dat alles om die prijs der roeping Gods, die in Christus Jezus te vinden is. Nou, laten we van uitgaande ook eens naar Romeinen gaan. En ik wil vandaag toch een beetje als een opstartdag gaan gebruiken. Alleen alles wat ik al heb voorbereid, ik weet nu al dat ik dat niet af ga krijgen vandaag. Ik was hier veel te enthousiast. Maar u heeft een half jaar, zag ik, al eigenlijk geen Bijbelstudie meer gehad. Hè? Volgens mij was Maarten de laatste keer. Hè? En daar heeft de tijd tussen gezeten. U bent ook al 3 jaar met Romeinen bezig. Zag ik. Ja. Maar er staat dus ook een ontzettend mooie brief, maar ook niet zo'n makkelijke brief hoor. Niet zo makkelijk. En ook een brief die je ook helemaal verkeerd zou kunnen uitleggen. Ja, kijk maar eens wat Calvijn ervan heeft gemaakt. Hè. En Calvijn heeft goede dingen gedaan, hè, want we moeten bedenken dat hij heeft de eerste stap gemaakt. Maar het is zo jammer dat mensen daar niet mee verder gingen. Hè. Dat eigenlijk die Calvijn en Luther hebben dan wel een stap gemaakt uit die Rooms-Katholieke kerk. Hebben ook gezegd van ja, die leer dat gaat helemaal nergens over. Dat geloof inwerken, doorwerken, zelfkastijding. Nou, alhoewel, ik noem nu net dat voorbeeld, hè, van dat die jabboksworsteling met stenen rondlopen. Nou, dat is net Luther die op zijn knietjes de Sint-Pieter opging. We gaan gewoon weer helemaal terug naar de zelfkastijding. Ja, gelukkig hoeven we dat niet te doen. Gelukkig mogen we wel weten dat het niet door werk is, maar op grond van genade. Maar ik wilde dan toch, wat betreft die Romeinenbrief, toch een terugblik en een vooruitblik gaan doen. Dus even zien, waar ging het nou ook alweer over in die Romeinenbrief? Hoe moeten we die brief nou plaatsen? Waar moeten we die, hoe moeten we tegen de brief nou aankijken? Kunnen we zomaar zonder meer alles wat in die brief staat op onszelf toepassen? Nou, het antwoord weet u al, het is bijna een retorische vraag. Maar laten we dan toch maar eens even gaan kijken naar die context van die Romeinenbrief. En ja, zoals ik u net al zei, al aangaf, ja, die Romeinenbrief is in de kerk toch wel een belangrijke brief geweest. We weten dat Luther ermee heeft geworsteld. En ja, Calvijn heeft er van alles uitgevist. En die heeft zeker van Romeinen 9 een beetje een potje gemaakt. En weet u wel, dat verkiezend voornemen van God. En ik weet dat Nijs, het is een van de laatste studies waar hij ook over heeft gesproken. Ja, over het verkiezend voornemen van God. Dat mensen dat zo zien, hè. Van de een is bestemd om te branden door God. En de ander is bestemd om een heerlijkheid te gaan. Ja, en daar doe je eigenlijk gewoon helemaal niks aan. Nou, dat heeft Calvijn een complete plank misgeslagen. Maar die brief werd wel als belangrijk gezien. En dat is ook niet helemaal onterecht. En in dat opzicht is hij er uiteindelijk ook op een gegeven moment aan het begin van alle brieven neergezet. Hè? Direct naar Handelingen komt Romeinen. Dat is wel weer niet helemaal terecht. Want waarschijnlijk, of ik weet al bijna zekerheid, als je gaat kijken naar hoe de oorspronkelijke volgorde van de brieven was, kwam na Handelingen, kwamen de algemene brieven. En pas na die algemene brieven de brieven van Paulus. Met daarin in het midden ook Hebreeën. En ja, dan kon je ook eigenlijk veel makkelijker tot die conclusie komen dat die Hebreeënbrief, ja, over 99% zeker door Paulus is geschreven. Maar dus aan het begin die Romeinenbrief. En dat die Romeinenbrief belangrijk is, dat mag bijvoorbeeld wel heel duidelijk worden uit het opschrift van die Romeinenbrief. Ook trouwens uit zijn lengte. Het is een gigantisch lange brief. Vandaar dat ik er ook al zo lang mee bezig ben. Maar laten we eens naar dat opschrift gaan kijken. Die eerste 7 versen, die inleiding. Daar zie je een inleiding die je nergens zo lang terugvindt in de brieven van Paulus. Het is de langste die je maar vindt. En Paulus zegt daar een hele hoop in. En laten we dat globaal eens doornemen. Ik ga niet helemaal die studie van broeder de Nijs overdoen over die inleiding. Maar er vielen me wel een aantal dingen op. En dan begint Paulus in Romeinen 1. Paulus, een dienstknecht van Christus, Jezus, een geroepen apostel, afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God. Paulus noemt zich hier een dienstknecht van Christus, Jezus, en daarnaast ook nog eens een geroepen apostel. En dan doet hij eigenlijk maar één keer meer dat hij zichzelf een dienstknecht en een apostel noemt. En dat is in de Titusbrief. En voor de rest noemt Paulus zich of een dienstknecht, een doulos, een slaaf, of hij noemt zich een apostel, een gezondene. Nou, dus er is alleen dus in Romeinen en in Titus. Ga je kijken naar de titel geroepen apostel, hè, die twee woorden gecombineerd, geroepen apostel, dan vinden we dat enkel terug, in Romeinen dus, en dan in 1 Korintiërs. In 1 Korintiërs noemt Paulus zich ook een geroepen apostel, maar heeft het er niet over dat hij een dienstknecht is. Dus die dubbele titel die Paulus heeft, die noemt hij hier. Aan de ene kant de slaaf van Christus. Christus dienende, komend in nederigheid. Zichzelf ook ziende als een bijoffer bij het geloof van de gelovigen, zoals hij dat in Filippenzen beschrijft. Hij ziet zichzelf niet meer dan een bijoffer, niet de hoofdzaak. Hij komt in nederigheid, in kleinheid. Maar aan de andere kant toch ook iemand die met gezag spreekt, met het gezag van een apostel. Iemand die gezonden is met een volmacht. En Paulus is gekomen vanuit het volmacht van Christus om de gelovigen het evangelie te brengen. En een heel bijzonder evangelie. Dan lezen we even verder. Dan gaan we even naar het tweede vers. Dan moeten we eigenlijk het laatste deel van vers 1 nog bijlezen, waar Paulus dan zegt, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Paulus valt hier terug op de schrift. En het geheimen is dat Paulus ook verkondigt. En dan hebben we het gelijk over het laatste vers van Romeinen. Het zogenaamde sleutelvers. Het vers dat we nodig hebben om Romeinen te verstaan. Daar gaan we straks ook nog wel even kort bij stilstaan. Of lang. Ik zeg kort, maar het wordt lang vaak bij mij. En daar vind je dan uiteindelijk ook terug dat Paulus een geheimenis verkondigde wat verzwegen was. En verzwegen is dat het er wel was, dat het wel bekend was. Het was wel deels ook in de schrift terug te vinden. Het was gestoeld op beloften uit de schrift. En dat is wat Paulus hier dan ook duidelijk maakt. Die Romeinenbrief, zegt Paulus, is vervulling van een openbaring van oud-testamentische profetie. Waar we dan vervolgens een onderscheid zien met het geheimenis waarin wij geloven. Waarin het gaat over een geheimenis dat in de schrift niet is terug te vinden. Wat in de schrift niet is opgenomen. Maar wat nog van voor de tijd van de schrift dateert. Nog voor de tijd dateert van de grondlegging, de nederwerping der wereld. Paulus schrijft dus terug op die schrift. En dat Paulus dat verwoordt in zijn groet, dat zien we in geen enkele van zijn andere brieven terug. En dat geeft dan ook weer die importantie aan van die brief aan de Romeinen. En dan gaan we vervolgens naar het volgende punt. Paulus heeft het gehad over de schrift, dat hij teruggrijpt op de schrift, en dan heeft hij het vervolgens over Jezus Christus. En wat staat er dan in vers 3? Aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Jezus Christus onze Heer. Nou, het is prachtig uit te diepen dit gedeelte, gaan we niet doen. Maar wat hier wel opvalt, is dat Paulus hier verwijst naar de Messias. Ja, afkomstig van David naar het vlees, maar vervolgens tegelijkertijd ook Gods zoon. En dan verwijst hij daarna dat het hier in deze Romeinenbrief om de Messias gaat, waar die Israël verwachtte. En die Messias die uiteindelijk via Israël ook heil zou brengen aan de volken. En ook deze omschrijving, dat bewijs van Christus als de Messias, zo mooi uitgeschreven, vinden we alleen terug in Romeinen. Dan lezen we nog een stukje verder. En dan worden we bepaald vanaf vers 5 op een gegeven moment bij de doelgroep die Paulus voor ogen heeft. En dan zegt Paulus door wie, dat is door Jezus Christus, wij genade en het apostelschap ontvangen hebben. Eerst genade en dan apostelschap. Ja, Paulus had zelf ook die verlossing nodig. Paulus had zelf ook de genade nodig. En van daaruit had hij dan uiteindelijk ook dat apostelschap. Kreeg je het volmacht van Christus om het evangelie te verkondigen. Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken, voor zijn naam, onder al de volken. Ik zou ook kunnen zeggen, in al de volken. En heb ik hier al het woord, heidenen met volken vertaald. Hè? Ja, heidenen, dan denk ik toch altijd aan, misschien kent u die film Braveheart, hè? Dat is zo'n, kent u niet, dat is zo'n, sommigen wel. Nou, dat gaat dan echt over de Schotse strijd tegen de Engelsen. En dan zie je hem met lang haar en die hakt iedereen met een bijl het hoofd eraf. Vrij bloederige film, moet ik zeggen. Nou dan denk ik altijd van dat soort onbesneden heidenen. Van die woeste lui, met van die baren. Dus hier heb je het ook in zo'n marsreclame, hè. Dan zie je ook twee van die lui die willen elkaar gaan bestormen en elkaar de kop inhakken. Dat denk ik een heidene aan. Ja, daar gaat het helemaal niet over, om dat soort barbaren. Ja, Paulus heeft er elders over over, hè, de barbaren, de skiet, heeft hier Colossense over. Maar het gaat hier gewoon om volken. En volken, dat waren ook gewoon die zogenaamd beschaafde Romeinen en Grieken. Dat waren ook gewoon de volken. Nou ja, het was dus de bediening van Paulus om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam in al de volken. En daarmee heeft hij hier dan bewust ook dat woordje de, dat lidwoord, ervoor gezet. Waarmee Paulus in dat opzicht toch ook wel aangeeft hier dat hij een bediening heeft onder de volken buiten Israël. Ja, hij ging wel eerst tot de Jood en tot de Griek. Maar hij laat ook heel duidelijk zien, met dat lidwoordje de aan te geven, dat hij toch ook dus echt gezonden is tot die volken buiten Israël. Nou, er staat hier ook tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus. En er staat er aan alle geliefde Gods. Ja, Paulus moest gehoorzaamheid des geloofs bewerken voor de naam van Christus in al de volken. En hij ging ook tot in al die volken. Hij ging buiten Israël. Hij begaf zich ook onder die volken. En wie woonde daar onder de volken? Nou, daar had je de Griek. En zo werden die mensen genoemd. Die dachten vanuit het Griekse denken. Maar daar had je ook mensen rondlopen die uit Israël voortkwamen. Uit welke stam dan ook. Ook van de stam van Juda, van de stam van Efraïm en van de stam van Manasse. En dat waren de mensen die tot Israël behoorden. He, Israël. Ja, let u, gaat u mij niet horen zeggen dat die Romeinen verdwaalde 10 stammen waren of zo, hoor. Dat gaat u mij niet horen zeggen hier. Dat is ook zo niet zo. Daar gaan we het ook, goed, gaan we ook niet te veel over hebben, maar dat hoort u hier mij niet zeggen. Nee, want daar woonden daar, zoals we in Romeinen ook zien, de Joden waar het over gaat. Ja, dat waren Israëlieten. En ik ga daar zo nog even bij stilstaan, hoor, bij die benaming Jood. Want daar is al zoveel verwarring over dat ik daarvoor, ja, nou, een soort voor eens en voor altijd. Maar goed, voor mensen die het nog niet begrijpen, wil ik het later nog een keer herhalen. Maar daar wil ik toch even wat duidelijkheid over geven. En dan geeft Paulus hier eigenlijk, nou, hier niet zo direct aan wie hij die brief schrijft. Ja, aan alle geliefde gods. En dat waren in die tijd dan gelovigen uit Israël. Van alle 12 stammen. En gelovigen uit de volken. Van alle volken. En met name dan op dat moment in de Oecumene. In het gebied waar Paulus zijn prediking deed. Ja, als Paulus het op een gegeven moment heeft dat alle volken het horen. Dan heeft hij het over de volken in de Oecumene. En het woord Oecumene was de toen bekende leefbare wereld. Nou, dat reikte ergens tot in de noorden halverwege Nederland. Ja, want daar had je die Friezen. En die Romeinen konden daar toch niet tegen. Zit hier Friezen. Ja, daar konden die Romeinen niet tegenop, hè? Ja, Friesland moppen, hè? Ja, daar konden die Romeinen niet tegenop. En dat rijk, ja, dat was zo'n beetje rond de Middellandse Zee. En als Paulus het dan heeft over al die volken, ja, dan zat daar Zuid-Amerika niet bij, waar toen ook al mensen leefden. Want er was toen er nog de wereld waar het toen over ging. En als je dat niet goed ziet, en dan ga je ook de mist in met bijvoorbeeld het boek Openbaring. Dan ga je zeggen, ja, wij krijgen hier ook dat het water in bloed gaat veranderen. We reden hier net langs die mooie plassen, hier bij Lemmer. Ja, mooi is dat, hè? Prachtig. Dat zou dan allemaal bloed zijn. Maar dat gaat hier niet gebeuren, hoor. Dat is er ergens in het Midden-Oosten. En zo moet je daar een beetje een begrip van krijgen. Nou, aan diegene, en dan zien we duidelijk ook de doelgroep van Paulus, aan diegene schrijft hij. Nou, en dan vervolgens als laatste zien we dit hele uitgebreide verhaal. De zegenbeden zoals Paulus die geeft. Genade zij u. En vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dit is een hele uitgebreide groet. En waarom? Omdat die Romeinenbrief de basis vormt van de eerste bediening van Paulus onder de gemeente der rechtvaardigen. En vanuit die bediening van de gemeente der rechtvaardigen mocht Paulus uiteindelijk ook die bediening aan het lichaam van Christus beginnen. En daarbij moeten we wel opmerken dat er bepaalde principes zoals die in Romeinen verwoord worden, dat die wel voor ons gelden, maar dat de basis anders ligt. Om even heel duidelijk te zeggen, de Romeinenbrief, dat gerechtvaardigd worden uit het geloof, was op grond van een belofte aan Abraham. De belofte aan Abraham gedaan. En als je gaat kijken naar de bediening van het lichaam van Christus, dan is dat niet zozeer die belofte aan Abraham, of helemaal niet, maar dan gaat het over de belofte in Christus Jezus. Ja, die volk, en eigenlijk ook het volk Israël, dat deel aan die belofte via Abraham naar Christus. Nou, voor ons is het directe toegang tot Christus. Directe toegang. Dat stuk Abraham is als het ware uitgehaald, dat is er niet. En daarnaast, nou ja goed, zou je al die verschillen naast elkaar kunnen zetten. Hè? De gemeente der rechtvaardigen heeft als hoop het hemels Jeruzalem. Wij hebben als hoop het overhemelse. Of, hè, hoorde ik de Nijs ook zeggen in die studie, dat bekende beeld van de tempel. De gemeente der rechtvaardigen mocht ingaan tot in het heilige. Wij mogen ingaan, of wij zijn zelfs gezet in het heilige der heiligen. En dan is de weg daar naartoe. Tot het heilige der heiligen, hè, is wel door het heilige heen. En om Efeziërs beter te kunnen begrijpen, is het handig om door Romeinen heen te gaan. Nou weet ik, u begrijpt Efeziërs wel voor een groot deel. Hè. Helemaal bevatten blijkt moeilijk, blijkt een soort verstaan. We zien als in spiegel, als in raadselen. Maar goed, de hoofdlijnen mogen we gelukkig al wel leren kennen. En wil ik nog eens even iets opmerken over dat gaan via dat heilige naar het heilige der heiligen. Nou, dat heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester komen. In het heilige mochten de priesters komen. Ook alweer een select groepje. En in de voorhof mocht het grote volk komen. Maar om in het heilige der heiligen te komen, moest je ook andere handelingen te verrichten. Hè, om rein, tussen aanhalingstekens, voor God te verschijnen, dan in het heilige. En in dat opzicht, als je het hebt over wat wij ontvangen aan verlossing, aan verzoening, gaat dat verder dan wat voor de Romeinen geldt. Maar we mogen hier wel zeker een basis in vinden. In dat opzicht is Romeinen belangrijk. En ja, nogmaals, vandaar ook dit, dat blijkt dus ook uit die zeer uitgebreide groet. En kijk er maar eens voor de gein, wou ik zeggen, maar voor de aardigheid, naar 2 Korintiërs 1. Die brief is in dezelfde tijd geschreven. Dan vind je een veel kortere inleiding. Veel korter. Ook een prachtige brief trouwens, die 2 Korintherbrief. Ook met onderscheid moet je hem lezen hoor, maar hij is mooi. Ja, we hoeven het niet te lezen, maar u ziet het al. Nou, u zit nog te bladeren, ik ga weer veel zo snel. Twee Korintiërs 1. Nou ja, laten we hem toch maar lezen. U heeft hem opgezocht en heeft wel die moeite ook niet helemaal voor niks gedaan. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, hè, we vinden hier het woord doulos niet terug, en Timotheus, die mocht meeschrijven, waarschijnlijk heeft hij de brief geschreven, de broeder aan de gemeente Gods, hè, Timotheus heeft Paulus dicteerde Timotheus schreef, hè, zo moet u dat zien, de broeder aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen in geheel Achaïe, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Punt. Veel korter, hè? Veel korter. Paulus doet het daar hiermee af, terwijl die 2 Korintiërsbrief ook een aantal hoofdstukken heeft. Het wordt toch een stuk of 12, lange brief. Nee, maar dat lange stuk van die Romeinenbrief geeft aan dat het een belangrijke brief is. Een brief met veel belang. Nou, het is daarom niet voor niets dat het eigenlijk ook vooraan staat in al die brieven van Paulus. Het is een introductie op de 14 brieven van Paulus. Terwijl de Romeinenbrief niet de eerste brief is die Paulus heeft geschreven. Want ga je kijken naar de brieven die ervoor zitten. Dat is misschien wel aardig om te weten. Dan blader ik zelf even naar Handelingen. En dan gaan we eerst even kijken. Ik heb dat er zelf in de Handelingen in mijn Bijbel bijgezet. In Handelingen, wanneer precies die brieven geschreven zijn. Dat is wel aardig, je kunt het een beetje duiden. Je kunt het ook niet allemaal onthouden. Dat was mensen allemaal een beperkt geheugen. Ik heb al een slecht geheugen en u bent nog een stukje ouder, dus u mag een nog slechter geheugen hebben. Ik zeg niet dat u het heeft. Of doet u bij Omroep Max altijd trouw mee aan de geheugenspelletjes? Zit er wel in? Ja. Schijn niet te helpen? Nee. Hè. Maar gaan we eens even kijken bij de eerste brieven van Paulus. Nou kom je halverwege Handelingen 18. Ah, ga even lekker bladeren. Je mag bij mij altijd veel bladeren. Dus ik hoop niet dat u weer een ziekklachten krijgt. Dan kunt u geen claim bij mij indienen. Dat zeg ik er bij voorbaat al bij. Dat is voor eigen risico. Handelingen 18 vers 11. Nou, daar schreef ten tijde van dat verblijf van Paulus. Van een jaar en 6 maanden. En in Korinthe, toen heeft hij de eerste en de tweede Thessalonicense brief geschreven en de Hebreeënbrief. Dat waren de eerste brieven die Paulus schreef. 1 plus 2 Thessalonicense plus Hebreeën. Dan gaan we vervolgens naar Handelingen 19, begin. Toen schreef Paulus de eerste Korintiërsbrief. En dan gaan we vervolgens naar Handelingen 20... En pas dan gaat Paulus Romeinen schrijven, maar dat doet hij pas, Handelingen 20 vers 2. Dan verblijft Paulus 3 maanden in Griekenland. En in die tijd schrijft hij eerst de tweede Korintiërsbrief, dan de Galatenbrief en dan pas komt de Romeinenbrief. Dus hij ligt niet als eerste in de reeks van Paulus. En bovendien weten we niet zeker of Paulus misschien nog wel meer brieven dan 14 heeft geschreven. Hè. Bijvoorbeeld de Korinthebrief zou ook als een derde brief nog kunnen zijn. Maar die is uiteindelijk, ja, was het niet voor God nodig om die op te nemen in de Bijbel. Waarschijnlijk heeft Paulus nog wel meer brieven geschreven. Maar goed, hier zien we dat die Romeinenbrief als later wordt geschreven. En dan moeten we dat ook, die hele Romeinenbrief, natuurlijk plaatsen in die context van de Handelingenbrief. Hè? En wat was daar sprake van in die tijd? Hoe moeten we dat dan zien? Nou, we zien dat heel duidelijk terug in Romeinen 1 vers 16. En dan gaan we weer terug naar Handelingen vervolgens. Romeinen 1 vers 16. Dat is ook gelijk het kernvers, hè, van de Romeinenbrief. Niet het sleutelvers, maar het kernvers. Kernvers is waar het om gaat in Romeinen. En het sleutelvers is eigenlijk de deur waardoor je, hè, Romeinen binnengaat om die Romeinenbrief te verstaan. Maar eigenlijk vinden we daar in Romeinen 16 ook wel wat van terug. Want wat staat er? Wat zegt Paulus daar, Romeinen 1 vers 16? Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Ja, er is onderscheid in zekere zin. Ja, niet in de aanname van God van de gelovigen, maar wel in het kanaal waardoor hij zijn heil geeft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. De Jood komt vooraan en pas dan de Griek. Het volk Israël komt vooraan en dan pas zij die uit de volken zijn. Ja, om even duidelijk te zijn, voordat sommigen gaan denken van, ja, 10 stammen, 2 stammen. Weet ik voor wat voor stammen. Gaan we even terug naar Handelingen. Gaan we nog even wat beter beeld van die tijd krijgen. En dit is waarschijnlijk allemaal bekend voor u, maar ik wil het toch noemen, omdat het zo vaak vergeten wordt. En ook ik ging bij de bestudering van de Romeinenbrief bijna de fout in, door maar weer gelijk toe te gaan passen op jezelf, zonder eerst te kijken in welke context het staat geschreven. Daar gaan we als gelovigen zo vaak mee de mist in. En daarom moeten we herhalen, herhalen. Hè, in dat opzicht zijn we soms nog een beetje kinderen in het geloof. We bedoelen dat we zoon in het geloof worden. Ook de dingen beter onderscheidend. Nou, Handelingen 13. Dan gaan we eens even kijken naar die bediening van Paulus. Vers 44. De eerste aankondiging. Ja, je zou ook, ik zou eerst kunnen zeggen, de eerste aankondiging van de tijdelijke tezijdestelling van Israël. Maar je kunt ook zeggen, hè, het eerste punt waarop je gaat zien dat Israël zich aan het verharden is en dat dat heel ook naar de volken gaat. Dat vinden we hier in Handelingen 13 vers 44 terug. En de volken, hè, dat heil naar de volken, in het kader van de bediening, ik zeg er nog maar eens bij, van de gemeente der rechtvaardigen, die we dienen te onderscheiden van de gemeente van het lichaam van Christus, waartoe wij behoren. Handelingen 13 vers 44, volgens sommigen begint in Handelingen 13 de gemeente. Er begint een gemeente misschien. Hè, zo zou je het kunnen zien. Ik kan niet precies duiden wanneer die gemeente der rechtvaardigen begon, maar er begint een gemeente, namelijk de gemeente der rechtvaardigen. Maar niet de gemeente. En wat staat er in Handelingen 13 vers 44? En de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om het woord Gods te horen. Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het leven van de toekomende eeuw niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de volken. Ja, nou, was dat toen definitief? Was het toen klaar? Had Paulus zoiets van, nou, bekijk het maar met jullie Joden, Israëlieten? Nee. Dat was niet het geval, want kijk maar eens even mee, dan bladeren we verder. We zouden natuurlijk eigenlijk de hele Handelingenbrief moeten lezen, maar gaan we niet doen. Gaan we even om, even een duidelijke blik. Kijk maar eens even Handelingen 14 vers 1. Nou, vlak daarna hoor. En het geschiedde even zo te Iconium, dat zij, dat was ook Paulus, in de synagoge der Joden gingen. Nee, ze gingen nog gewoon eerst naar de synagoge. Eerst de Jood en dan de Griek. Eerst de Jood en dan de Griek. Zo was het in die tijd. Gaan we verder. Van Handelingen 14 naar Handelingen 18. Een stukje verder. En dan zien we eigenlijk dat tweede punt. Richting de tijdelijke, algehele terzijdestelling van Israël. Of wat je kunt zeggen, de nog meer toenemende verharding van het volk Israël. Handelingen 18 vers 5. Handelingen 18 vers 5. En toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen, wijdde Paulus zich geheel aan de prediking, waarin hij de Joden betuigde dat Jezus de Christus is. Maar toen deze zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn kleren uit en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben er rein van, voortaan zal ik mij tot de volken wenden. En overigens is dat ook volken dan weer met een lidwoord ervoor, waarbij Paulus dan toch duidelijk die volken wil onderscheiden van de, het volk Israël. Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben er rein van, voortaan zal ik me tot de heidenen wenden. Ja. Is het dan klaar? Nee, dat weet u wel. Hè? Ook weer zo'n retorische vraag. Gaan we naar Handelingen 18 vers 19. 18 vers 19. En dan zien we het volgende. En zij kwamen te Efeze en hen daar achterlatende ging hij zelf naar de synagoge en hield bespreking met de Joden. Eerst de Jood en dan de Griek. Ja. En dan komen we vervolgens aan bij Handelingen 26. Gaan we een heel stuk verder. Handelingen 26. Deze is de Romeinenbrief al geschreven. He, want die Romeinenbrief, hebben we net al kunnen zien, is geschreven ten tijde van Handelingen 20. Handelingen 20, dat was het zo rond 57 na Christus. Ik kan bij de ene uitleggen, legt het een jaartje eerder of later. Goed, het komt niet op een jaartje, het gaat een beetje om de algehele duiding. In Handelingen 26 zijn we al in na 60 voor Christus aangekomen, een paar jaar later. Handelingen 26 vers 22. En is Romeinen dus al geschreven? Moeten we even in uw achterhoofd houden. Wat staat er dan? Wat Paulus zegt. Staat hij voor koning Agrippa, moet hij zichzelf verdedigen. En dan zegt Paulus, als een getuige die hulp van God heeft ontvangen, tot op deze dag sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus zou lijden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. Zowel aan Israël als aan de volken. En wat heeft Paulus dan verkondigd? Nou, niets anders dan de profeten en Mozes. Ja, dat zagen we natuurlijk ook al in Romeinen, hè, waar Paulus teruggrijpt op de schrift. Op een geheimenis dat in de schrift is verborgen. En hier geldt dat in Handelingen 26 nog steeds. De profeten en Mozes. En om welke hoop gaat dat dan? Om welke hoop gaat dat dan? Is dat dan, zoals toch sommigen zeggen, ja, maar het gaat hier toch al over het lichaam van Christus. Is dat de hoop van het lichaam van de Christus? Nou, in Handelingen 28 zien we toch iets anders. Handelingen 28 vers 20. En het is zo belangrijk, tot diep in Handelingen 28 vers 20. Tot diep in Handelingen 28. Ja, gaat het niet over het lichaam van Christus. En gaat het ook niet aan, staat ook nog niet eens zozeer het heil van de heidenen voorop. Nee, het heil van de heidenen was ten dienste van het heil van Israël. Zodat uiteindelijk de heidenen, de volken, heb je weer zo'n Freudiaanse verspreking zou ik bijna kunnen noemen. Zodat uiteindelijk door de volheid van Israël, van het volk Israël, het heil des te meer nog voor de volken zal zijn. En wat zien we dan in de Handelingen 28 vers 20? Wat Paulus zegt, want om de hoop van Israël draag ik deze keten. Tot in diep Handelingen 28 gaat het om de hoop van Israël. En dan vinden we uiteindelijk, en dat gaan we niet lezen, hè, dat bekende gedeelte aan het einde van de Handelingen 28, waarbij, ja, Paulus bediening voornamelijk aan Israël afgerond wordt met dat derde punt. Dat die derde keer dat Paulus tegen de Joden zegt, tegen het volk Israël zegt, van joh, jullie verwerpen het, Nou, nu ga ik tot de volken. Het zij u dan bekend, Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. Die zullen dan ook horen. En toen was het klaar. En dan houdt Handelingen op. En dan begint het grote zwijgen van God. Dan krijgen we nog die latere brieven van Paulus. Die voor, wat Paulus ook zegt op een gegeven moment. Die zegt dat eigenlijk al over de eerdere brieven van Paulus. Maar die moeilijk te verstaan zijn. En die mensen liever laten liggen. En waarin een boodschap verkondigd wordt, ja, die in deze tijd niet zichtbaar is. Wat op een onzichtbare hoop, positie en roeping gaat. En waarin wij dan in deze tijd mogen delen. En dan nogmaals de vraag, ja, waarom eigenlijk deze herhaling van zetten? Nou, omdat we toch zo vaak met Romeinen en andere Bijbelboeken in de eerste bediening van Paulus aan de haal gaan. En daar onze eigen hoop, positie en roeping in zien. En onze eigen taken voor deze tijd in terugzien. We hebben net Romeinen 1 vers 16 en 17 gelezen. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Er zijn mensen die menen dat ze Bijbels naar Israël moeten gaan brengen op grond hiervan. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Maar terwijl ze zelf uit de volken zijn, dat snap ik dan niet helemaal. Als het eerst voor de Jood is, dan moet het toch ook vanuit de Jood komen, zoals het bij Paulus toch ook. Of ben je dan toch misschien iemand van die 10 stammen? Of ga ik nou over 2 verschillende stromingen door elkaar halen? Maar ja, het wordt wel verwarrend. Bijbels verspreiden op grond van Romeinen 1 vers 16. Ja, dan blijf je steken bij de gemeente der rechtvaardigen. Dan kom je niet verder dan het heilige, terwijl wij het heilige der heiligen in mogen gaan. Dat is niet onze taak. En je mag best Bijbels verspreiden. Er is niks stel tegen om Bijbels te verspreiden aan Israël. Maar dat kun je ook net zo goed aan je buurman doen. Maar of je daar nou veel mee uithaalt. En dat vond ik zo mooi. En dat is blijven hangen. Want dat is een van de eerste studies van de NIJS. Dat de NIJS zei van ja, mensen, misschien moeten we niet eerder aan de mensen eerst maar eens gaan beginnen over het bestaan van God. In plaats van over Jezus Christus. Want Jezus Christus, ja, dat komt pas als je beseft dat God bestaat. En een heleboel mensen kennen God niet. Weten niet wie God is. Moet je dan gelijk inderdaad op de markt op een zeepkist gaan staan van mensen gaan geloven in Jezus Christus. Het zeggen mensen helemaal niks. Dat is allemaal zo abstract. Mensen kennen God niet eens. Mensen moeten eigenlijk eerst God gaan leren kennen. En dan pas kun je eens bij Jezus Christus komen. Eerst de Jood. Voor de Jood. Dan ook de Griek. Nou, dat geldt in deze tijd niet meer. In deze tijd is er geen onderscheid. En zijn die twee samen in één nieuwe mens verenigd. Alsof je het bij Timotheus ziet, hè. Timotheus, Joodse moeder, Griekse vader. Eén mens. En mocht uiteindelijk, zien we pas echt daadwerkelijk in die brief op de voorgrond treden, in het tweede deel van de bediening van Paulus. Nou, lijkt me geen toevalligheid. Ja, nou dat is het eerste misverstand. Tweede misverstand, dan gaan we even naar Romeinen 11. Ja. Daar gaat het over die tijdelijke verharding. Oh nee, daar gaat het over die verharding van Israël, die gedeeltelijke verharding. Ja, lijkt weer 2 dingen door elkaar. Een tijdelijke terzijdestelling, die nu al zeker 2000 duurt. En een gedeeltelijke verharding. Nou, in Romeinen 11 gaat het over die gedeeltelijke verharding. En dit gedeelte gaan we nog komen. En er staat daar in Romeinen 11 zelf, ik vraag dan, zegt Paulus, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Ja, het heil is voor de volken gekomen. Mensen, dat zijn wij. Wij hebben nu deel aan het nieuwe verbond. Punt. Ja. Ja, dat nieuwe verbond, dat moet eigenlijk gewoon nog feitelijk van kracht worden. Geestelijke zegeningen die uit voortkomen, die zijn al wel gegeven aan de Romeinen. Maar dat moet nog gesloten gaan worden. Het nieuwe verbond is voor ons mensen, dan moeten we ook avondmaal gaan vieren. Dan moet iedere zondag, terwijl het een maaltijd is dat de Joden eens per jaar hielden, maar dat moeten we iedere zondag doen. Ja, dat wordt er dan gezegd. En wat krijg je dan? Dan maakt men er geen maaltijd van, dan krijg je zo'n taai stukje matsen en vieze goedkope wijn. Ik met alle respect voor de mensen die het brengen. Met alle respect. Maar als je het bijbels doet, doe het dan goed bijbels. En maak er dan een maaltijd van. En we studeren het dan goed. Hoe kan ik respect hebben voor iemand die maar iets toepast zonder het precies nagezocht te hebben? En dan kan ik me nog voorstellen dat mensen, doordat ze dingen niet juist hebben gehoord, denken dat het verbond voor hen is. Maar ga dan eens goed bekijken hoe je dingen uitvoert en hoe je dingen doet. En ga er dan niet een eigen draai van maken, aan geven. Door dat ervan te maken. En dan denk ik, ja, dan doe je eigenlijk ook. En dan wordt het dan doorgegeven zonder enig respect. Met z'n allen in de rij, dan wordt die schaal doorgegeven. Mensen zitten te hoesten in die beker en dan moet dat iets heilig zijn. Maar dan doe je tekort aan het verlossende werk van Jezus Christus als je dat toepast. Maar zeker als je het op die wijze toepast. En dan denk ik van ja, dat vind ik triest. Dan heb je er niks van begrepen. En gelukkig is Gods genade dan groot. En ik denk dat de Heer nou ook denkt van joh, Sebastian, maak je niet zo druk. En gelukkig is Gods liefde groter dan de mijne. En gelukkig is Gods liefde groot en hangt het niet van dat soort dingen af. Want ik denk, wij zijn ook onwetend geweest. En ik heb zelf ook daaraan mee gedaan. En de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij al die mensen die zich dominee, die zich heer laten noemen. Of bijbelleraar. Ja, of wat dan ook. Of leider. Die de mensen in onwetendheid houden. En die liever hun tijd vullen met allerlei praatjes in plaats van dat ze eens goed het woord bestuderen. Maar laat ik eerlijk zijn. Er zijn mensen die doen het werk fulltime. En dan hoor je soms woordverkondigingen en dan denk ik van ja, wat heb je hier nou een tijd ingestoken? Wat heb je hier nou een studie ingestoken? Ik doe het naast mijn baan erbij. Ik heb een baan van 38 uur. Mijn vrouw werkt er ook nog bij. Die heeft ook nog een baan. Die heeft twee banen. Ik heb ook nog alle tijd voor mijn kinderen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Zij zouden er nog meer uit moeten halen dan ik eigenlijk doe. Ja, het fout toepassen van de verbonden met alle gevolgen van dien in de Rooms-Katholieke Kerk. Hè, dan wordt het ook nog het lichaam van Christus wat je soortwettelijk opeet. Maak me helemaal een potje ervan. Gaan we nog even naar Romeinen 9. Romeinen 9 vind ik triest, zoals dat dan. Daar komen we toch niet bij hoe Calvijn het uitlegde. En nogmaals, daar wil ik bij zeggen. We mogen respect, we mogen liefde voor onze medegelovigen hebben. En voor de mensen om ons heen, ook voor ongelovigen. Maar dat hoeven we niet te hebben voor de dwaling die verkondigd wordt. En dat geldt, dat moet je ook duidelijk over zijn. En hetzelfde geldt voor Romeinen 9. Romeinen 9, wat dan zomaar gewoon toegepast wordt. En daar gaan we nog een volgende keer natuurlijk bij stilstaan. Wat zomaar gewoon letterlijk toegepast wordt op gelovigen in deze tijd. En dan ook nog helemaal verkeerd, van het hele verkeerde uitgangspunt. En dan staat daar, Romeinen 9 vers 15, hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt er dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel, of iemand loopt, maar voor God die zich ontfermt. Er zitten legio mensen in de kerk. En ik heb de eerste jaren van mijn leven, de eerste 6 jaar, heb ik er ook voor aangezeten in zo'n zware gereformeerde gemeente. En dan hoorde je op oudjaarsavond, ik kan me nog herinneren als kind van 3, en dat maakte een indruk, dat hij gewoon iemand wees die daar zat. Jij zal vanavond vuurwerk afsteken en je zal branden in de hel. Ja, dat soort dingen werd gezegd. En er werd ook gezegd van ja mensen, dat op latere leeftijd ben ik nog eens een keer zo'n kerkwezen. Kijk, ik is nou echt zo erg. En dan gaat het ook met zo'n zangerige, zo'n jankende stem. Ik ga het hier niet nadoen hoor, maar het is. Dan ging het zo van ja mensen, het is moeilijk. Het is zo moeilijk om te weten. Ja, dat velen van ons verloren zullen gaan. Of hoe weinig maar het heil is. En dan zie je die mensen zitten te wachten in somberheid. In een begrafenis is er nog vrolijk bij. En dan zit je daar en dan zit je daar in de wetenschap dat sommige mensen zullen denken van ja, ik zal branden. Ik moet maar wachten tot het mag komen staan te gebeuren dat God het mij laat zien. Dat het mij gegeven wordt dat ik Gods heil krijg. En dat was maar de vraag. Het grootste deel van die kerk die daar al zat en hebben we niet eens over de wereld erbuiten. Dat zal branden. Dat zal branden in de hel. En had je daar ook nog weer een onderscheid in tot die uitverkoren waren, die net op het randje waren. En die mochten dan wel aan het avondmaal gaan. En dat was dan de eerste tafel. En dan had je ook, en hoe verder je op de tafel kwam, des te hoger je in rangorde stond. Ja, maar alles in alles is Christus. Daar mogen wij uit leven. En dat komt allemaal door een verkeerde toepassing van Romeinen 9. En allemaal door de luiheid van theologen die naar Calvijn en Luther wel zoiets hadden van, het is wel best en dat is onze leer en daar doen we het voor. En dan, dan heeft men het niet meer over de schrift. Men zegt wel sola scriptura, ja, maar het is enkel sola institutie. He, de institutie van Calvijn, want dat is het. En dat is wat geleerd wordt. Een verkeerd uitgangspunt. Dus we moeten er zo bedacht op zijn, dat we Romeinen met onderscheid lezen. Er zijn gedeelten waar we geestelijke lessen uit kunnen leren. Het is wel voor ons. Ook in die zin dat we mogen leren over Gods heilsweg voor wat betreft de gemeente der rechtvaardigen. Maar het gaat niet over ons. Hoe lang heb ik nog?
Nou, dat is zo, nog 6 minuten.
En dan is het 12 uur?
Ja.
Oh, dan ga ik hem gaan doen, nog even een stukje. Ja, ja. Gaan we even naar het kernvers van Romeinen. Ja. Ja, gaan we dat toch... Oh jongens, ik loop al achter me wat ik wil doen. Nee, hè. Ja, hier in het noorden hebben jullie alle tijd, hè. Dat is echt... Ik kom uit de Randstad, hè. Wij haasten ons, hè. En lopen te stressen in de file. Ik heb een paar collega's van Curaçao. Manjana, manjana. En daar kun je best wel van leren. Romeinen 1 vers 16. En dat is het kernvers, dat had ik eigenlijk ook al aangegeven. Nou, we gaan het hier nog een keer lezen. Maar daar kun je natuurlijk, ik wil niet zozeer stilstaan bij de boodschap van dit vers. Maar wel van twee begrippen die worden genoemd, dat ik u net al zei. De Jood en de Griek. De Jood en de Griek. En er wordt wel eens wat van gemaakt, van dat die Jood, dat zou iemand van Juda zijn. Dat is natuurlijk ook wel letterlijk de vertaling. En de Griek... Ja, dat zou dan een soort geassimileerde van de 10 stammen zijn. Dat wordt ook wel eens geleerd. Maar laten we daar nou eens even duidelijk over zijn. Nou, Paulus gebruikt Jood en Griek hier in Romeinen. En dat doet hij met name in het eerste deel. En in het tweede deel van Romeinen, met name in het gedeelte hoofdstuk 9 vers 11, daar heeft hij het over de volken en over Israël. En ja, feitelijk... Als de Jood dan alleen maar een iemand van Juda zou zijn, ja, dan gaat Paulus al de mist in als hij het op een gegeven moment heeft over Israël. Ja, en hij gebruikt het zelfs in één gedeelte ook nog dicht bij elkaar. Dan zou je dus zeggen van ja, de ene keer heeft hij het over Juda en de andere keer heeft hij het dan over, als je dan eerlijk moet zijn, Israël is dan ook alleen de 10 stammen. Hè? Als je het zo gebruikt, moet je het ook hebben over Juda en Israël. Juda 2 stammen, Israël 10 stammen. En dan moet je niet gaan zeggen, ja, Juda... is 2 stammen en dan vervolgens heeft hij het over Israël 12 stammen. Nee, als hier Israël staat is het 12 stammen. En als Paulus het over Jood heeft, als het staat hier in Romeinen over, dan heet het over de 12 stammen. Gans Israël. Zeg ik 10?
Nee.
Oké, 12 stammen. Oké, het Oude Testament is het 10 stammen. We hebben nu even puur over Romeinen, 12 stammen. En Juda, Joden, dat is gewoon niets anders... dan de individuele benaming van zij die het Israël zijn, waarbij de nadruk ligt op hun, op het geloof en op het individu. En als het gaat om Israël, dan gaat het over het volk en over het collectief, over het geheel. En dat is ook het onderscheid natuurlijk wat je in Romeinen moet maken. Het ene moment gaat het over het individu, de wijze waarop het individu wordt behouden. En dan vervolgens gaat het over de positie van de groep waartoe je behoort. Je had de volken en je had in dit geval dan ook Israël. En dan zie je op een gegeven moment dat die volken worden dan uitgebeeld als de wilde loten en Israël als de stam en de tamme loten. Het aardige is, laten we dan eens even naar een voorbeeld gaan kijken, dat je dat ook naast elkaar gebruikt ziet in Handelingen 2. Handelingen 2. Dat is de toespraak van Petrus. En dan ga ik zo u nog even vertellen hoe we nou tegen dat Jood aan moeten kijken. Hè? Want het is natuurlijk wel een beetje verwarrend. Want het staat eigenlijk wel, ja, iemand uit Juda. Maar ik heb een prachtig voorbeeld. Dat is wel weer fijn dat je Nederlander bent, dan kun je dat voorbeeld geven. Het gaat over ons als Nederlanders. Maar laten we eerst even naar Handelingen 2 gaan. Handelingen 2, halverwege vers 14... Dan zegt Paulus, Petrus, eerst ga Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn. Ga Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn. En dan gaan we verder, naar het vers 22. En dan staat er mannen van Israël. Mannen van Israël. Petrus spreekt die eerste gelovigen aan. Ja, eigenlijk op hun geloofsstatus. Hoe zij zijn als gelovigen, als religieuzen kun je beter zeggen. Want ze hadden de Christus verworpen. En ze hadden hun eigen godsdienst gecreëerd. Met al hun wetjes. En al hun extra wetjes erbij. Buiten de wet van Mozes nog om. En dan spreekt hij ze vervolgens in vers 22 aan als collectief. Mannen van Israël. Nou, zo dienen we daar tegen aan te kijken. En hoe moet je dat dan zien? Waarom wordt dan hier ineens Jood gebruikt? Nou, moet ik zeggen, vroeger hadden we de Hollanders, hè? Wat waren de Hollanders? Ja, dat waren mensen uit Zuid-Holland en Noord-Holland. Dan zou ik de enige Hollander zijn die hier nu zit, denk ik, zo'n beetje. Voor de rest, en mijn schoonvader. Ja, voor de rest komt er volgens mij... U komt ook nu? U woont er ook? Ja, oké, dan ben je een soort geassimileerde. Ja, dan krijg je dat zo. Ja. Ik kom ook weer niet van oorsprong uit Holland hoor. Ik kom uit de Betuwe, van Flipje, weet u wel. Ja. Ja, Bijbelstudie Flipje nu. Hè? Ja. Maar wat zijn Hollanders nu? Nou, als er nu hol staat, dan gaat het over iemand hè, die niet uit zijn hol gekropen is, hè, maar iemand die uit Nederland komt. Ja, dan gaat het niet meer specifiek over iemand die uit Noord- of Zuid-Holland komt. Als je het hebt over de Hollanders, nou dan hebben we het over Nederlanders, en dat is niet altijd positief, hè, dan die Hollanders. Zo moet je dat ook bij de Joden zien. In eerste instantie was dat tijdens het Oude Testament, werd het iemand genoemd die uit Juda kwam. Of zelfs dan Benjamin de beide twee stammen. Maar hier gaat het gewoon over iemand, over een individu uit het volk Israël. Dat taalgebruik, dat is ook verder geëvolueerd, zoals je het ook in deze tijd ziet. Als je kijkt van hoe er vroeger een boek werd geschreven, 60 jaar geleden, nou daar snap je nou weinig meer van. Die boeken van Pauw Tit, velen van u kennen ze wel. Voor mij wel lastig hoor, om doorheen te worstelen. Statenvertaling, natuurlijk nog ouder, hier en daar al wat bijgesteld. Maar taal leeft en dat leefde ook zo in de Bijbelse tijd. Ja, zo werkte dat. Nou, dat is dan even dat waarin we duidelijk moeten maken. We gaan stoppen hoor.
Wat een mooie aanwijzing.
Ik heb het door uit mijn ooghoek. Ja.
Niet een oud omaatje.
Ja, geen oud omaatje, maar een heer op leeftijd. Hè? Met alle respect. Ja. We gaan nog naar één vers toe. Want je had inderdaad wel, zoals sommigen zullen tegenwerpen, je had ook Grieks sprekende mensen uit Israël die inderdaad geassimileerd waren, die opgegaan waren. Ja. Dat wordt nooit zo specifiek genoemd. Dat was ook niet zozeer nodig, dat werd in het Grieks geschreven, dat snapten die mensen wel. Daarnaast was het ook zo, dat zag je bij Timotheus, dat was er wel een zoon van een Joodse moeder, maar die was toch wel goed onderwezen in de schriften. Toch ook werd er dan buiten Israël wel de schriften geleerd. Er waren gebieden waar het niet gebeurde, maar er waren ook gebieden waar dat wel gebeurde. Nou, gaf je aan zo'n Grieks sprekende Jood, dat werd dan vaak toch anders uitgedrukt. En dat vinden we bijvoorbeeld terug dan in Handelingen 9. En daarna kom ik tot de conclusie, dan gaan we brood eten. Handelingen 9. Ja, vers 28. Handelingen 9, vers 28. En hij bleef met hen ingaan en uitgaan te Jeruzalem en vrijmoedig optreden in de naam des Heren. En hij sprak en redetwiste met de Grieks sprekende Joden. En dan wordt daar gesproken bij Grieks sprekende over Hellenistes. Hellenistes. En dat zijn mensen die het Grieks spreken. Nou, dan staat er hier dan ook nog bij dat het dan Joden zijn. Grieks sprekende Joden. Ja, kunt u het volgen, Handelingen 9 vers 28? 29 staat dat dan zelfs. Hellenistes. Zij spraken Grieks. Maar nogmaals, en dan gaan we besluiten. Nogmaals, gaan we kijken naar de Romeinenbrief. Dan is dat een boodschap voor gelovigen uit Israël. En een boodschap voor volken, voor de volken. En die dan, zij die dan gelovig zijn uit die volken, gelovig zijn uit Israël, mogen behoren tot de gemeente van de rechtvaardigen. En die boodschap, die werd verkondigd van midden Handelingen tot eindhandelingen. En het is geen boodschap meer voor ons als gelovigen in deze tijd. Wij hebben deel gekregen aan een hogere roeping. Dit was een andere roeping. En we mogen leren uit Romeinen. Die schrift is voor ons. En we kunnen de geestelijke lessen uittrekken. En er zijn ook geestelijke processen in te vinden. Kijk met name Romeinen 1 tot en met 8. Zoals die ook voor ons mogen gelden. Maar we moeten het wel met onderscheid lezen. En we moeten ook niet gaan zeggen dat wij geestelijke kinderen van Abraham zijn. Want wij leven niet uit de belofte van Abraham. Maar wij leven uit de belofte van Christus Jezus. In wie wij geplaatst zijn. In wie wij een heerlijke positie hebben. Tot zover. En dan gaan we vanmiddag. Vanmiddag, daar kunt u zich van geestelijk op voorbereiden. Gaan we kijken naar het sleutelvers. En nu wil ik dat sleutelvers. Dat horen we eigenlijk aan het einde van Romeinen te behandelen. Maar ik ga de inhoud van dat sleutelvers wil ik met u samen gaan spiegelen aan wat er in Efeziërs en Colossenzen staat. En gaan zien wat het verschil tussen dat sleutelvers uit Romeinen is, wat daar staat. Romeinen 16 vers 25 tot 27. En dat willen we dan naast Efeziërs en Colossenzen leggen. Tot zover.